Thank you. voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. De te zingen psalmen, psalm 68, vers 9. Psalm 97, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 83. Psalm 103, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Door te zingen psalmen, psalm 68, vers 9. Psalm 97, vers 6 en 7. Psalm 119, vers 83. Psalm 103, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp En onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde schiep door het woord zijne kracht, die trouwe houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen, enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen zingen uit Psalm 68, Psalm 68 en daarvan het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Wat er verder volgt uit Psalm 68, daarvan het negende vers. zal worden voorgelezen uit de Heilige Schrift, daarvan uit het Oude Testament, Bijbelboek Jesaja, Jesaja 40, daarvan de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de versen 1 tot 11, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, heft uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg den steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen den sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, laten we ons verontmoedigen voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Rechtvaardig, heilig wezen in de hemel, het heeft u nog behaagd ons hier te samen bijeen te vergaderen, opdat uw woord en getuigenis ons nog wat mag zeggen en te doen mag hebben met mensen die niets met u van doen willen hebben. Wil u, zoals u in de natuur de regen Laat neerdalen ook de regen des geestes, nog in de harten van jong en oud doen afdalen en indalen. Dat uw bemoeienissen ook onder ons gezien, bemerkt en ondervonden mogen worden. Daar zijn we toch voor in uw huis. Dat is toch de werkplaats waar u wil werken en nog steeds uw kerk wil versterken door woord en geest. U die trouwen houdt en nooit laat varen enig zaligmakend werk wat u begon, wil het voortzetten. Onder hen die misschien twijfelen, moedeloos en terneergeslagen over de aarde gaan. Hoe kan uw kerk verdrukt worden? Het zij van binnen en van buiten. De belagers zijn velen, maar u bent toch een God die goede tierenheid en trouw wil schenken. Degenen die terneergeslagen zijn weer oprichten. De moede kracht geeft. En zij die aan alles gaan twijfelen. De twijfel en het ongeloof wegnemen. O God, wil nog overkomen onder dit deel van uw wijngaard. Dat het niet alles bladeren zal zijn. Zoals in uw gelijkenis ook omschreven staat, maar dat het vruchten zal voortbrengen. Vruchten gezien mogen worden. Vruchten van geloof en van bekering waardig. En anders zijn het stinkende vruchten, wat u niet kan behagen. Onderwijs nog, geef wat nodig is. En wil nog in dit middaguur als uit het aloude leerboekje een ogenblik willen stilstaan bij die enige troost in leven en sterven. Dat we daar niet vreemdeling van zullen blijven of zijn. Want iedere dag kan een dag zijn waarin u ons komt op te roepen. Het leven is handbreed gesteld. En wie weet hoe spoedig we ook voor u moeten verschijnen. En dan komt het er toch op aan of we weten van die troost die over dood, hel en graf heen gaat en ons ook die eeuwige troost aan kan reiken, kan schenken, daar op het moment dat alles ontvalt, als het leven ons ontgaat en er niets overblijft, de adem verdwijnt uit onze neus en dan, o Heer, wil u zelf uw kerk planten. Geef levenssappen van boven. Laat ons niet langer zoeken in de dingen van beneden. Terwijl het toch niet anders is dan moeite en verdriet. En spoedig ten einde en naar het eeuwige einde zal brengen. Wil u nog omzien? We vragen het, Heer, in het besef dat als u het mag behagen, dat u dan mensen zelf kan trekken uit het duisternis tot uw wonderbaar licht. Al zitten we jaar in jaar uit in uw huis. Of zijn we de gruwelijkste goddelozen, gelijk vanmorgen getekend in Herodes. Er zal eenzelfde godswerk nodig zijn om ons van dood levend te maken. Van blindziende, opdat we zullen horen de stem des levende Gods. Ontferm nog over ons. Wil zijn met hen die eenzaam over de wereld gaan. Misschien wel in eigen huis een vreemdeling. Waar uw woord ook getuigt, mans huisgenoten kunnen zelfs vijanden zijn. En dan te zien in het licht dat u zegt, één kudde, één gemeente, dat ze elkaar tot een hand en een voet horen te zijn. Heere, wil u alle raadsels oplossen, knopen ontbinden, daar waar er niet meer doorgezien wordt en alles lijkt te eindigen in het niets. O Heere, wat kan er wezen, bestrijdingen, aanvallen van de vorst der duisternis, om uw kerk te beroeren, te verstrooien en te verdelen. En het meest tegen eigen broeders van hetzelfde huis. God geeft liefde, waarachtige liefde uit het hart. Geen geveinsdheid, maar oprechtheid. Wil u dat schenken, vooral in deze tijd, waarin er veel, ja veel afkomt op dat wat met uw woord rekening houdt. Ontferm u nog en geef zo in alles te zien op u die mildelijk geeft en ten diepste niet verwijt, maar uw handen nog uitbreidt, ook vanmiddag nog, over een hardnekkig en wederstrevig volk. Wil u daartoe uw ontdekkend licht geven, dat we er niet boven zullen staan, en dat we niet vooraan zullen staan, maar gelijk de discipelen in de voetwassing geleerd hebben, dat we elkaar de eer en waardigheid zullen keuren, dat we niet onszelf op de voorgrond zetten, maar dat we plaats maakten, ruimte, opdat uw woord doorgang vinden. Geef nog ook in deze, dit middaguur, uw getuigenis te openen, zowel voor spreker als luisteraar, op en onder de kansel, bedouw nog vanuit de hemel, en geef nog te ondervinden, dat u nog leeft en werkt, dat u nog omziet naar weglopers, naar mensen die godsdienstig zijn en doen, maar die in hun eigen hart niets hebben. Niets, tenzij u het zelf wil planten. Geef daartoe steeds meer licht van boven. Geen zelfverheffing, maar dat we op de knieën mogen vallen en mogen kruipen, de tijd hier op aarde door. Want hollen doen we van u af. Kruipen naar u toe, leer dat, bekeer nog, leid ons in uw waarheid en geef in dit middaguur nog een uurtje in uw gunst naar de trouw van uw verbond. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 97, de versen 6 en 7. Psalm 97, beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Wat er verder volgt uit Psalm 97, de versen 6 en 7. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, willen deze middag stilstaan bij zondag 1 van onze Heidelberger catechismus. En we lezen u de vragen 1 en 2 uit zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik, met lichaam en ziel beide, in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We beluisteren vanmiddag de eerste zondag van de Heidelberger. En als we dan gehoord hebben wat de broeder juist voorgelezen heeft uit Jesaja 40. Wat begint met de woorden troost, troost, mijn volk. En dan denken we in de tijd dat Jesaja dit heeft opgeschreven, dat het 10-stammenrijk al weggevoerd was in ballingschap en het 2-stammenrijk al spoedig zou volgen. De moeite, de ellende en het verdriet zal spoedig hun deel worden. En dan gaat Jesaja profeteren over troost, terwijl alles wijst op een totale ondergang van het Rijk Israël. Maar Jesaja heeft op goddelijk gezag en bevel hier geprofeteerd. Niet alleen de troost die ze zouden verkrijgen na de ballingschap en tijdens de ballingschap, maar hier staat eigenlijk de profetie van hem die waarlijk troost kan schenken. En als u verder leest in dit vers en in dit hoofdstuk, dan staat er dat Jesaja spreekt in vers 2. Hij roept het eigenlijk toe. Let op, dat haar strijd vervuld is. En de strijd moest nog komen. Maar hier heeft Jesaja alreeds geprofeteerd dat alle strijd die de kerk in dit leven zal ondergaan en ondervinden, eenmaal te boven zal komen door die grote trooster die eenmaal komen staat. En het woordje strijd, voordat we naar de catechismus gaan, heeft in de grondtekst wel een zeer bijzondere betekenis, want Als we de priesters en de levieten in de tempeldienst bezig zien en iedere dag weer opnieuw de offers brengen, dan wordt hetzelfde woordje gebruikt als hier strijd. Want uiteindelijk is de hele ceremoniële tempeldienst strijd, moeite. Dat vraagt alles van de mens. Maar het laat juist zien dat alles ligt buiten de mens. Maar de strijd zal eenmaal ten einde raken, vervuld worden door de grote trooster die eenmaal komen zal. En daarom hebben de opstellers van de catechismus, Zacharias Ursinus, Casper Olevianus, beide mannen in Duitsland, hebben op gezag van Frederik de Vrome een boek samengesteld, een leerboekje, zowel voor kinderen, speciaal voor kinderen, maar ook voor de ouders. En in deze catechismus staat een korte, heldere uitleg over de eerste beginselen van de christelijke leer. Het zal u misschien opvallen dat ik nu zeg dat de catechismusopstellers de bedoeling niet hadden om een langdradig, droog, leerstellig boekje weer te geven. Nee, geenszins. Het ging hun om de praktijk van de godgeleerdheid, oftewel de praktijk van de godzaligheid. Het hoort een fris getuigenis te zijn voor zielen te verkwikken. Als Gods woord ook zegt, smaak en ziet dat de Heere goed is. Uit die grondgedachte hebben dus de catechismusopstellers ook zondag 1 als inleiding weergegeven. En men begint dan eigenlijk waar het in het leven eigenlijk op aankomt. Want wie kent er geen verdriet? Wie kent er geen moeite? Daar staat een woordje troost. Nou, dat is aangenaam. Als we het daar vanmiddag eens over mogen hebben, over troost. Maar daar staat wat voor. Het gaat om de enige troost. Maar voordat we daar zijn, wil ik nog met u even nagaan wat een verdriet er niet alleen in de wereld is, maar ook onder ons kan zijn. En denk in de eerste plaats, als we een geliefde moeten missen door de dood, dan kan niemand zonder troost, zij door de naasten die ons bijstaan, door onze vrienden, bekenden, maar op die momenten ervaren we dat troost onmisbaar is. Maar er is nog iets aangrijpenders. We kunnen ook onszelf in verdriet brengen, of een ander. En zonder bedoeling wil ik toch noemen nu dat mensen elkaar verdriet aandoen binnen het huwelijk. En dan hoeven we maar om ons heen te kijken in de maatschappij in Nederland. Hoeveel mensen niet zeggen, ja, ik ben uitgekeken op mijn man, of op mijn vrouw. Terwijl ik heb net getekend en mensen zijn die hun geliefde moeten missen. En die niet meer terugkomt. Dus er zijn mensen die elkaar verdriet aan kunnen doen. En er zijn mensen die het verdriet moeten verwerken. Door een geliefde te moeten missen. Ik zou zeggen, mensen, de scheiding komt toch wel. Laat dat nu aan God over. Dan moeten we elkaar niet aandoen. Dat is een verdriet. Maar daar gaat het hier ten diepste niet in zondag 1 over. Het gaat over enige troost. Er is ook veel troost wat valse troost is. En dan blijven we nog even binnen onze gezindte. Want u bent het toch wel met me eens dat we op reis zijn naar de eeuwigheid om God te ontmoeten. En als ons dan op reis gezegd wordt, het komt wel goed. En een ander zal zeggen, tot u of tot mij, het zal wel meevallen straks. Het zal zo'n vaart niet lopen. God is toch liefde. En als er bij sterfbedden gezegd wordt, ach, het was toch een mens die zoekend was. Zou die troost ons baten? Zeg eens eerlijk voor uzelf. Als laatste, er is ook troost in dit leven alleen te verkrijgen. Daar jaagt de wereld naar. En als we niet oppassen, jagen we daar allemaal naar. Aan het genot. Aan de troost, de vreugde. Want, zegt men, dat is ook een gave Gods. Pas op. Pas op. Want wie troost alleen in dit leven zoekt, die zal het ook in dit leven moeten bekopen en moeten inleven. Want de troost die de wereld biedt gaat niet door de doodsjordaan heen. Dat is echt niet waar. Maar de troost van zondag 1 blijft ook in het sterven troost. Dan kan alles wegvallen. En dat zal ook wegvallen. Dan zal de kerkgang wegvallen. Godsdienst valt weg. Rijkdom valt weg. Onze eer die we opgebouwd hebben. Bezittingen. Maar dat is niet zo erg als we deze troost mogen kennen. Veel erger is het dat we met het missen van al voorgenoemde kenmerken ook de troost voor eeuwig moeten missen. Dat is vreselijk. En daarom willen we naar het antwoord kijken wat deze godzalige mannen hebben gegeven op de vraag, wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En dan staat er dat ik met lichaam en ziel, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven. Voordat we verder lezen, de catechismusopstellers geven aan dat we het lichaam wat we van de Here gekregen hebben niet moeten verachten. We hoeven het niet op te pronken. We hoeven het niet te versieren. Maar we mogen het wel verzorgen. Moet ik het verder toelichten? Het lichaam wat we van de Here gekregen hebben hoort een Godenverheerlijkend lichaam te zijn. En dan zal ik in één woord samenvatten de ijdelheid en voornaamheid waarom en waarin we ons vaak thuis voelen. Dat is niet de verschijning zoals in het paradijs. Adam, begiftigd met Gods beeld, had een lichaam. Zoals u en ik een lichaam hebben. Maar het gehele lichaam beantwoordde aan Gods doel. Het was niet meer om zichzelf, maar om de ander met een hoofdletter te dienen. Dat ik met lichaam en ziel beide. En de ziel, ook jonge mensen in ons midden, het geweten waar we eenmaal verantwoording moeten afleggen bij God. Vroeger sprak men wel van de stedehouder Gods. Het geweten, ons hart. Waar alles in opgeslagen wordt wat ons leven bestuurt, bepaalt. Wat van nature nog klopt. Maar door de zonde na te volgen afgestompt kan worden. En dat de ziel zodanig aangerand wordt dat het niet meer vatbaar is voor Gods getuigenis, voor waarschuwingen, vermaningen. Laat het niet zo ver komen. Maar laat u waarschuwen ook door de Heere die zegt dat we met lichaam en ziel niet mijn, dus niet meer van uzelf bent, maar het eigendom van een ander worden, van een getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Eigen worden. Dus niet meer van uzelf zijn. Van nature denken we dat we van onszelf zijn. We handelen, we wandelen en we doen alsof we koning en meester zijn in ons eigen leven. Maar vergist u zich niet. Vanmorgen reeds gezegd, er is een geschiedenis hier aan het begin van de schrift vermeld. Wat heden vandaag aan de dag theologen willen ondermijnen. Op welke wijze dan ook. Afknabbelen. Wat Gods woord heeft opgetekend. De zondeval. Het paradijs. We zijn slaven geworden. We zijn niet meer het eigendom van God in de zin zoals we door de zondeval ons verkocht hebben. En we kunnen alleen door een koping van een ander verlost worden van de slavernij der zonde. Ja, zal u zeggen, maar dan word ik slaaf van Jezus. Jazeker. Maar dat is niet erg. Een slaaf van Jezus Christus te worden, het eigendom van God, Zoon. Daar staat er. Dus die hoeven zelf niet meer te regeren in hun leven. Die hoeven zelf niet meer de dienst uit te maken. Degene die die enige troost kennen, die weten dat Jezus Christus hun leven bestuurt. Dat Hij hun eigendom is. Hij de zijne. En zij zijn van Hem. Ja, dat is een troost. We gaan wat verder lezen. Die met zijn dierbaar bloed. Dus er zit een prijs aan vast. Deze zaligmaker heeft niet zomaar zijn kerk gekocht. Hij heeft zijn leven gegeven. Met bloed. En mag ik het u even tekenen? De bloed van de middelaar op Golgotha uit de zijde gelopen is verlossend bloed, is reinigend bloed, is zaligmakend bloed. God wil de bloed zien. U weet, zojuist gezegd, de hele oud-testamentische periode was bloedvergieten. Maar dat was strijd. Dat kostte moeite. Dat kostte de hele oud-testamentische kerk, als het ware, hun leven. Want daarin gingen ze op. Hoewel er waren die mochten zien op verlossend bloed. Niet op stieren- en bokkenbloed. Maar op dat bloed van de middelaar. Het bloed van het Lam Gods. Dat waarachtige verbondsbloed. Dat eeuwige bloed. Daar heeft de oud-testamentische kerk naar heen gewezen. Dat is gevloeid op Golgotha. Dat is de enige betaalmiddel voor de zonde. Mag ik zo eens een vraag tussendoor stellen? Kent u dat bloed? Weet u van dat bloed in uw leven? Dat verlossende bloed? Dat zaligmakende bloed? U zal zeggen, wat gaat u me nou vragen? De catechismus begint ermee. Dat is de eerste vraag en antwoord. Daar ging men niet omheen. Al was het in het jaar 1563 ongeveer bekend geworden, deze catechismus, en hebben wij het door Petrus d'Athene in 1566 gekregen als een kostelijk leerboekje. Dus al die eeuwen heen heeft het aan waarde nog niets ingeboet. Voor u toch ook niet? U wil het toch ook niet minder doen dan met het bloed van de middelaar? Denkt u anders troost te verkrijgen? Enige troost zonder bloed? We zouden eigenlijk schaamrood moeten worden. Ja, schaamrood. Want dat bloed is gestort vanwege de zonde. Lees u maar mee, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Dus de Heer heeft zijn leven gegeven voor mensen die tegen hem opstonden en tegen hem rebelleren, tegen vijanden. Hoe gaan wij met onze vijanden om? Zonde. De zonde die we doen dagelijks opnieuw. We hebben vanmorgen de wet gehoord. En wie kan dan zeggen, ik ben rein in deze? Wie in één valt, struikelt in alle? Ja, maar ik vloek niet. En ik heb nog nooit iemand vermoord. En liegen, ach nee, dat doe ik eigenlijk ook niet. Als dat zo is, ontbreekt het aan ontdekking. En laten we dan het nog zo nemen dat die rijke jongeling er kan zijn, die in alles goed gedaan heeft, dan nog. Hoe zit het met uw gedachten? Gedachten zijn ook niet tolvrij. Heel ons bestaan is zonde. Vandaar dat Jezus zijn leven volkomen gegeven heeft. Omdat we volkomen verlost moeten worden. Door een volkomen middelaar. En dan is het klaar zeker. Als de middelaar dat gedaan heeft. Nee, dan stopt de vraag, het antwoord niet. Want er staat wat achter. Hij heeft wel betaald, maar daarnaast gaat God zijn kerk ook verlossen. Uit de heerschappij des duivels. Hebben we er erg in dat we van nature onder de macht van de duivel leven. Dat eigenlijk die vorst der duisternis ons naar de eeuwige afgrond wil trekken. En daar gaat deze zaligmaker zijn kerk aan uit verlossen. Zou u iets anders wensen in uw leven? Dan vallen toch alle troost en bemoedigingen weg die mensen ons kunnen aanreiken. Als we deze troost mogen leren kennen. Ziet u er ook naar uit? Loopt u er warm voor? Prediker. Wat bedoelt u? Ik bedoel er maar mee. Kent u zelf. Weet dat er in ons geen troost is. Zoek het dan ook niet bij uzelf, noch bij uw buurman of buurvrouw. Maar zoek het bij Hem die zijn leven gegeven heeft. En die ook u kan verlossen van dat duivelse geweld. En dan staat er wat achter en dan moet de kerk leren. En alzo bewaard. Want weet u, als Gods volk ondervindt dat ze verlost worden van die duivelse heerschappij, dan is het niet klaar, dan is het niet gered, dan zijn we er nog niet. Maar dan gaan ze zuchten, vragen en klagen, roepen en kermen. Heere, wil u me bewaren? Dat is de kerk die gaat zuchten, die gaat roepen, bewaar me, Heere. Bij de verlossing bewaard blijven. Dus een geredde ziel en dan toch nog vragen. Heere, wil u me bewaren? Dat is de praktijk. Wat een praktisch leerboekje is dit. O God, blijf toch. Verlaat me niet. Blaad het de psalm maar door. U vindt het op elke bladzij opgeschreven. Verlaat me niet. En ze weten wel. Maar ze kunnen het niet laten om God te vragen. Heere, wil u me bewaren? Wil u overkomen? Wil u mijn voor- en achtertocht zijn? Mijn wolk- en vuurkolom? Wil u het doen? En alzo bewaard. En dan komt het dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat een vertrouwen. Wat een vertrouwen krijgen ze niet meer in zichzelf. Dat hebben ze verloren. Maar ze krijgen vertrouwen in Hem die hun leven bestuurt. Ze worden het eens met Gods wil. Ze krijgen lust om zijn wil en welbehagen te doen. Ze zijn het eens met Gods leiding. Daar zijn ze het eens mee. Met zijn raad. En dan zeg ik heel zachtjes. Ben u het altijd eens? Ben ik het altijd eens? Murmureert u ook wel eens? Of moet u zeggen, stop maar. Het is een en al murmureren. Het is een en al klagen. Waarom? Ach, kent u uw hart zo ongelovig? Zo ongelovig. Na ontvangen genade, ja. Dat kan. Maar daarom is het wel van belang om te weten dat God zelf zijn kerk onderhoudt. Geen haar van het hoofd vallen, al is de vijandschap nog zo machtig. En we kunnen onze deuren voor de buitenwacht wel sluiten. Maar de kerk heeft ook nog in het hart van die vijanden, van die diabolisten, van die vernielers, die soms in de uiterste uithoeken van het hart zitten. Maar o wee, als ze de kop opsteken. Maar God regeert in hun leven. Er zal geen haar van hun hoofd vallen. Er zal niets gebeuren. Al dreigen ze, gelijk David zegt, ik zal nog eenmaal in de hand van Saul omkomen. Het zal niet gebeuren. Het zal zelfs het tegendeel blijken te zijn. Het zal zelfs meewerken. Het zal zelfs meewerken ten goede. Want dat staat er. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dus het gaat zelfs meewerken. Wat ik dacht dat tegenwerkt in mijn leven. Waar ik dacht dat het juist me van God afhield. Kan God zodanig besturen dat het me aan zijn voeten brengt. Kent u de kruis in uw leven? De moeite waar u eerst tegen opging en inging en dacht, moet dat mij nou overkomen? Maar dat God het zo bestuurt dat u eronder mag komen. Aan zijn voeten mag komen. Dat is wat. Dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En hoe wil ik iets zeggen? En dan moet u niet schrikken. Alle dingen medewerken ten goede voor de kerk, ja. Ook de zonde. Ja, zelfs de zonde. Hoewel de zonde uit en van zichzelf altijd tegen is. De zonde is tegen. Maar God is machtig om zodanig de zonde te besturen dat het zijn kerk kan brengen op de plaats waar hij ze hebben wil. Ik zal het met één klein voorbeeld proberen te verduidelijken. Als we een heel klein briefje uit de Bijbel nemen, Filemon, die man die van Paulus een brief kreeg, en dat door de hand van die weggelopen slaaf Onesimus. Onesimus die bij zijn meester Filemon geld gestolen had. Vluchtte naar Rome uit Colosse weg. Had gestolen, dat was zonde. Maar bij zijn meester kon hij het niet langer uithouden. In dat godzalig huisgezin. Dat kon hij niet. Iedere dag maar weer. Over wie God is. Hij wilde weg. Weg bij die mensen. Ze waren wel aardig, maar het is niet vol te houden. Het was 7 dagen kerk. Jongelui, horen jullie het goed? Onesimus ging weg naar Rome. Leven van brood en spelen. Uitgaan. Alles kon. Maar het was Gods tijd. Hij kwam in een straat waar Paulus op dat moment zijn eigen gehuurde woning had. En hij kon niet verder. Deze dief, die weggelopen slaaf uit Colosse, die maar één ding voor ogen had om de zonde te dienen. En daartoe ook de zonde gebruikt heeft van diefstal. Zijn meester bestolen. God heeft het bestuurd dat die zonde zijn eeuwige winst zou opleveren. Want hij kon niet verder. Paulus heeft hem onderwezen. En hij was de man die daar gearresteerd werd. In dat goddeloze Rome. Hij dacht God te ontvluchten. Maar God heeft deze zonde doen medewerken ten goede. Om zijn kerk te bouwen. Zijn kerk te verlossen. We lezen het antwoord nog even af. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Het eeuwige leven verzekert. Dus God heeft geen kerk die leeft in wanhoop. Die leeft straks met een toekomst die men niet, waar men niet zeker van is. Nee. Gods kerk leeft niet van misschientjes, van een valse hoop. Maar ze worden deelgenoot. Ze krijgen een vaste grond, geen valse grond. Maar hebben een vaste grond der dingen die men hoopt. En ze krijgen een bewijs van de zaken die men niet ziet. Maar pas op, want hoeveel aanslagen worden er niet gedaan om maar te zeggen, ach, het komt toch allemaal niet zo ver. Pas op hoor, laat u niet verleiden, hier staat het, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hem te leven, dat is een zalige ruil. Eerst voor jezelf leven, zelf de dienst uitmaken in je leven, alles doen wat je wil en uiteindelijk, het kan ons hart niet vervullen. Maar deze dienst, deze liefdedienst, deze zalige dienst, die kan het hart vervullen. Dat is een ruil, een zalige ruil. Dan worden we gewillige slaven, niet meer van Beelzebul, maar gaan we hem dienen. Ben u ook al jaloers? Nee, dat kan niet. Maar toch gaat er wat van uit. Van deze gewillige slaven. Want ze zijn gewillig gemaakt en zullen hem leven. Om eenmaal zalig te sterven. En dan zullen ze zingen wat we nu ook hopen te doen. Dat leren ze in dit leven. Dat is de vreugdezang. Wat vree heeft elk die uwe wet bemin. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Het is het 83ste vers uit Psalm 119.
Thank you.
zullen nog een ogenblik stilstaan bij de tweede vraag en antwoord. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Gemeente, hier wordt gesproken, heel in het kort uiteengezet wat in de catechisme straks in de zondagsafdelingen nader wordt toegelicht. Maar er zijn 3 stukken nodig. Geen 2 stukken. En ook geen 4 stukken. Drie stukken. Wat zijn dat dan voor stukken? Want als hier nu de troost van afhangt, als dit nu de enige troost is die ons kan brengen straks in het vaderland en rust, dan is het toch wel van ontzaglijk belang om te weten welke stukken dat nu zijn, waar we wetenschap en kennis van om moeten dragen. Het is zodanig belangrijk. Dat de catechismusopstellers dit zelfs al aanhalen. Voor de catechismus begint. Het is de eerste zondag, de inleidingszondag. Maar ze weten, dit troostboekje is een boekje voor de kerk. En die hebben geleerd, luister maar wat ze geleerd hebben. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. We zijn vaak geneigd om de zonde en ellende, alles wat we verkeerd doen, te verkleinen in ons leven. Dat is een mens eigen. Je ziet dat bij de kinderen als u die mag hebben. En goed, bij ouderen is het ook te vinden. Dat als er wat misgaat, altijd verzachtende omstandigheden aanvoeren. Altijd maar zeggen, ach, u moet het zien in het verband. Maar hier wordt gezegd hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Er wordt niets verkleind. Totaal niet. Maar het is wel een noodzakelijke les om te weten. Die ellende. Die zonde. Hoe groot deze wel niet zijn. En wat is de oorzaak daarvan? Is God de schuld? Dat we zoveel zonde doen in ons leven. Als we lezen in het begin hier, de eerste bladzijde, ziet het was alles zeer goed. Dan kan God toch nooit de schuldige zijn van zonde, van ellende. Nee. Nee, dat is niet Gods schuld. Maar de schuld ligt bij ons. Heeft u het aanvaard? Mogen aanvaarden? Ja, maar we zijn toch onmachtig? We kunnen het toch ook niet, het goede? Ik hoor een tegenwerping, heel zachtjes hoor ik hem. We kunnen het toch niet onszelf bewaren voor de zonde. We zijn toch onmachtig. Even een andere vraag. Is de mens onwillig of onmachtig? Als de Heer Jezus zegt, deze hebben niet gekund, staat er niet, hebben niet gewild dat ik over hen koning zou zijn. Dat zegt de Heere zelf in Lucas 17. Dus we hebben het niet gewild. De schuld ligt bij ons. De zonde en ellende, die zijn ons aan te rekenen. En die worden ook, als het goed is, aanvaard. Anders kan men er nooit en te nimmer van verlost worden. Onze onwil gaat aan onze onmacht vooraf. We hebben geen ingeschapen onmacht. Dat is niet waar. Nee, maar een belijder verschuilt zich achter onmacht. Terwijl een belever, een inlever, degene die dit mag kennen, die bekent en gaat schuldig onder zijn onmacht. De zonde en ellende, dat is nodig. We gaan er nu niet verder op in. Daar zijn de andere zondagen voor die ingaan, zondag 2, 3 en 4, over die ellende, wat het nu inhoudt. Maar er is nog meer om te kennen. Men blijft niet steken in kennis van ellende. Er is ook kennis nodig hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Dus het is belang om te weten op welke wijze daarvan wij verlost worden. We kunnen denken, als we naar de kerk gaan, en dat we een vroom leven erop nahouden, want er zijn ook vrome duivels. En Gods woord tekent ook een geschiedenis van die onreine geest die ons een tijd lang kan bezetten. En als die onreine geest uit die mens gaat, kan die mens denken dat het goed is. Want ik ga toch naar de kerk, ik zing toch, ik lees, ik bid, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan of ik wil het nog gaan doen. Ik geef veel aan de zending en voor mijn buren ben ik ook heel goed. Ik ben volop bezig om goed te zijn. Maar die onreine geest is wel uit de mens. Maar er staat wel bij, ik zal wederkeren naar mijn huis. Het was nog niet van eigenaar verwisseld. De slaafse dienst bij Elzebul was nog niet opgezegd. Dat is van belang, gemeente, dat moet u weten. We kunnen wel godsdienstig zijn, maar er moet een wissel plaatsvinden. Van koning veranderen. Dus hoe ik daarvan verlost worden, dat is van belang. Het moet geen schijnverlossing zijn. Geen verlossing van, ach, de dominee of van Gods volk of van wie dan ook. Laat u dat niet wijsmaken. Het moet een verlossing zijn die de Heere zelf gewerkt heeft. Daar alleen is verlossing te verkrijgen. In een rechte weg. De vrijspraak, die geeft God. We zitten niet meer in de Romeinse hiërarchie, in de kerkdienst van Rome, waar de paus macht had zonde te vergeven. Dat is niet wat er geleerd mag worden. Nee. Maar de middelaar Gods en der mensen, die kan ons verlossen van zonde en ellende. En dat is een verbond, mensen. Dat is een heel ander verbond dan van waar we in nature in staan. Nog even, die slaven van bij Elzebul, u verstaat mij wel, die hebben een verbond, een voorzichtig verdrag, staat er, met de hel gemaakt. Hoewel ze door God goed en recht geschapen zijn en door werken God konden behagen, heeft het ze goed gedacht om juist voor de zonde te kiezen. Verbond en werken verbroken van onze kant. En wat wil nu God? Is geen God die de zonde door de vingers ziet. Maar God heeft wel een weg geopenbaard. Een weg in een geheel ander verbond, waar de mens zijn hand niet in had. Het verbond der verlossing. Het verbond der genade, waar God zelf samen met de Zoon en de Heilige Geest in de vrede raad. We kunnen het horen in de psalmen. Vader, ik kom om uw wil en welbehagen te doen. Als middelaar treedt de Zoon naar voren in het verbond met de Vader om een kerk te vergaderen zonder vlek en rimpel. Dat is de weg hoe ik van zonde en ellende verlost worden. Heel kort het derde stuk. En ten derde hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Ja, dan moet er veel gedaan worden. Dan moet er veel gereformeerd worden. Dan moeten we veel oudvaders lezen. En moeten we... Als dat zo was... Als de kracht gelegen lag in het vele lezen, bidden of overdenken, dan zou het geen dankbaarheid zijn. Maar dan zijn het eigen werken. Dankbaarheid is bij de genade blijven. Want er staat niet voor niets in de schrift. De werken Gods, die zullen hem prijzen. Als God de kerk de zonde en ellende bekend maakt, ze daarvan verlost, zal hij ook zorgen voor hun dankbaar hart, die vruchten voortbrengen door zijn werken. De dankbaarheid is bij de genade blijven. Genade brengt eigen vruchten mee. En dat is wel te onderscheiden van onze goede daden en werken. Dat is wel te onderscheiden, want die vruchten, en dan besluiten we, die vruchten groeien niet op de akker van ons hart, ook niet bij Gods volk, maar die vruchten worden gevonden uit mij, staat er, uit hem. In hem leven en bewegen wij ons. Dat mocht Paulus weten. Dat is het geheim van de kerk. Leven en bewegen in hem, die macht heeft, ook in dit leven, kennis te geven van ellende, van verlossing en van dankbaarheid, om zalig te leven en zalig te sterven. Mag dat uw enige troost zijn? Dan is er toekomst, dan is er verwachting. Mist u die enige troost? Zoek dan waar die troost te verkrijgen is. Niet bij de bronnen die we zelf aanboren, maar bij de levensbron. Getekend in zijn woord en getuigenis. God geeft het nog onder ons. En mogen zijn naam nog stellen tot de gedachtenis van velen. Opdat ook hier ter plaatse zijn naam nog geëerd, gediend en gevreesd mag worden. Amen. O Heer, het was een ernstig woord, maar wil u degene zijn die door alle ernst heen zelf ons hart wil openen, bereid wil maken, die troost wil schenken aan troostelozen, misschien wel biddelozen, want zo kunnen er zich wel waarnemen, zo ver van u af, en toch, u ziet om naar weglopers. Maak dat waar, in het midden van ons, geef wat nodig is. Laat ons niet onszelf bedriegen, dat we met minder dan die enige troost door het leven zullen gaan, maar dat we u zullen kennen, u zullen gaan liefhebben uit een oprecht hart. Niet door de vruchten die we zelf werken, maar een vrucht uit genade gevonden bij u vandaan. Maak het waar, tot eer van uw naam, dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 103. Psalm 103, daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt uit Psalm 103, daarvan het zesde zangvers. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde nog blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer, drie enige God, u zij al de eer. Amen.